Dames en heren, ik wil de vergadering gaan heropenen. We lopen al aardig uit de tijd, dus misschien is het een optie om een krachtige korte beeldvorming te doen. Voor de wethouder. We zijn beland bij agenda punt 6. De beeldvorming voor het commissievoorstel startnotitiebeleidsplan armoede en schulden 2024 en 2027. We hebben anderhalf uur hiervoor staan. Dan is het 12 uur op. Dus korte toelichting. De startnotitie armoede en schulden en de daaropvolgende beleidskader zien toe op de uitwerking van een deel van de opgave en doelen naar de visie op sociaal domein. Wij zijn Hilversum. Met deze startnotities vraagt het college de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving om hen te adviseren over de uitgangspunten van het toekomstige beleid voor armoede en schulden. Wie van de fracties, ik zal er nog bij vertellen dat dit voorstel dus niet naar de raad gaat. Het is een advies aan de commissie. Wie van de fracties kan ik het woord geven voor een beeldvormende vraag? Ja, dit is echt. Oh.
Jammer.
Ik dacht voorbeeld, mevrouw Pot.
Ja, ik heb nog geen kans.
Nee, daarom. Ik zou met twee handen grijpen. Aan u het woord.
Ja. We hadden het even over het derde uitgangspunt op bladzijde 7. Dat gaat over vertrouwen. En is hier niet een tegenstrijdigheid in te zien? Basis is vertrouwen. Maar we accepteren dat het geld voor andere doeleinden wordt gebruikt. Als ik tegen mijn kind zeg, je mag hier een salade voor kopen, maar ik weet toch al dat je naar de bevanboer gaat. In hoeverre is dat dan een kwestie van vertrouwen? Ik vind het zin is.
Ja, nee, ik snap die vraag heel goed. En wat mij betreft zitten daar zelfs twee spanningsvelden in. De ene is, hoe kijk ik naar u, naar een cliënt? Maar in mijn achterhoofd weet ik ook van, ja, er zijn er van de 100 toch ook een paar die wel de personen mieten. Dus die acteert zelf naar het vertrouwen. Het moet niet zo zijn dat we elke cliënt, elke bezoek van sociaal plein als mogelijke factuur zien. Dat is natuurlijk het tegendeel van wat we willen. Tegelijkertijd moeten we ook niet dom en naïef zijn. En moeten we ook attent blijven zijn, want er zijn wel degelijk mensen die de boel proberen te flessen. Dat is één. Het tweede is, als het gaat om de besteding van de middelen, dan speelt dat specifiek bij de minimaregeling. Kijk, bij bijzondere bijstand. Dan wordt voor een speciaal doel iets aangevraagd en dan moet het daar ook aan besteed worden. Bij de minimaregelingen kun je daar op zich ruimer mee omgaan. En als je zegt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de sociale participatie, dan kun je gewoon accepteren dat men daar wat ruimhartiger mee omgaat. En dat je dat niet heel erg strikt opschrijft. Dus daar zit wat dat betreft meer ruimte. Het alternatief is ook meteen, zeg ik er meteen bij, ja, dat je intensiever gaat controleren. En dat betekent en aan de voorkant, want dan moet je nauwkeuriger gaan uitvragen. De aanvraag moet nauwkeuriger zijn, is dat extra werk. Maar ook in de toetsing en daarna is dat dan extra werk. Dus dat is een beetje, ik denk dat dit sociaal domein altijd een beetje de twee polen zijn wat tussen we bewegen. Aan de ene kant de rechtmatigheid, die wil het geld puur daar terecht laten komen wat nodig is. Aan de andere kant, ja, zit je ook met uitvoerbaarheid, efficiëntie en maximaal op die rechtvaardigheid gaan zitten, die rechtmatigheid gaan zitten. We hebben heel gedetailleerd alles voorschrijven vanaf het allereerste begin, dat willen we ook niet. Dus, nou ja, daar bewegen we ons een beetje tussen. Maar de basishouding zou echt van vertrouwen moeten zijn. En het gegeven dat iemand oprecht daadwerkelijk komt om hulp te vragen, dat we die hulp gaan bieden en dat we daar dus niet overdreven moeilijk of niet kunnen zijn.
Ja.
Is dan uw vraag nog niet beantwoord?
Ja, inhoudelijk snap ik het helemaal. Dus we hebben het al besproken en zo ga ik er ook helemaal mee akkoord. Maar ik weet niet of het dan deze zin wel klopt. Maar dat zou ik.
Die zin is wat mij betreft specifiek bedoeld voor het minimabeleid. Maar we dus zeg maar die boven- en buitenwettelijke beleidsvrijheid hebben om daar. Zeg maar, ik heb toevallig vanuit mijn eigen werkervaring in het verleden ervaring met name sociale participatieregelingen. Vaak wordt die bijvoorbeeld wel erg op rechtmatigheid vormgegeven. Dan moet je nu wat kaartjes gaan inleveren waar je daar geld voor krijgt. Wat je in de praktijk gewoon ziet, en dat weten we gewoon, ja, loop langs een bioscoop, haal de tickets, pak ze maar straat, leven zin en je krijgt ook dat geld. Daar kun je niks tegen doen. Dan zeg je wat mij betreft op een gegeven moment, nou weet je wat, dat geld is voor sociale participatie bedoeld. Als ik daar in de ruimte zin in de zon zou worden besteed, laat maar.
Daarmee uw vraag wel beantwoord.
Nee, ik snap het nog steeds wel. De inhoud snap ik nog steeds wel. Maar ik vind deze zin gewoon niet kloppen. Maar dat is het
misschien
wel.
Is dat een
oordeel. Dat is het
oordeel. Dan wil ik graag doorgaan naar de volgende.
Sorry?
Dan mag ik het ook niet opwegen. Ik geef hem aan mevrouw Van der Beek. Die had haar hand omhoog.
Ja, dank u voorzitter. In de notitie lezen we ook, en er staat een notitie ook over het bereik van inwoners. Is hier ook voldoende het bereik, wat ik dan niet las, is bijvoorbeeld de nieuwe doelgroep, de nieuwkomers, statushouders in de grote. Worden die ook, is daar het bereik ook toegespitst?
Ja. Een van de dingen waar we aan zitten te denken, om het bereik te vergroten, is om meer naar inderdaad doelgroep te gaan kijken. En dan is dit er absoluut ook eentje waar je wellicht, ik wil het altijd heel vooruit lopen, maar met aparte instrumenten of specifieke inzet gaat werken om intermediairs, om die doelgroep goed effectief te bereiken.
Andere kaart. Meneer Post.
Dank voor de korte notitie, dat is ook wel fijn. Daar staat wel ook vrij snel een vertrekpunt in van, en dat is volgens mij een mening, hè, dat Hilsum aan elkaar gezien een pakket op zijn minst vergelijkbaar is met een goede gemeente. Dus ik moet wel even zelf maar uitleggen, maar zou u mij kunnen uitleggen hoe u tot die constatering komt?
Constatering is simpelweg gebaseerd op het feit dat nu alle regelingen van de 30% hebben staan. En dat is bepaald iets waar je zich als raad voor moet schamen, maar het is ook voor
mij. Nee, helemaal niet.
Zijn er nog andere?
Mijn vraag was natuurlijk niet per se 30%, dat weet ik wel. Maar zijn er regelingen in omloop waar gemeenten zelfs nu geen gebruik van gemaakt of gemeenten niet aanbiedt? Dat geldt maar meer eigenlijk om.
Mijn regelingen zijn de standaard minimumregelingen. Als u voorbeelden heeft van regelingen, dan ontvang ik die graag. Maar bij ons weten bieden we u een beetje aan.
Ja, dat, ik vraag het u. Dank je.
Mag ik daar ook wat
op? Mevrouw Verweij, een aanvullende vraag.
Nou, in het kader van regelingen. Dus wij de gemeente. Dit is het juridische voorstel. Die iets regelen rondom huisdieren. Dat past nu niet in de ministerie bijstand, maar een regeling dat als er iets met je huisdier is, dat je daar een zaak aan maakt. Er zijn enkele huisdierenfondsen, die kunnen misschien een deel vergoeden, maar zeker gezinnen met weinig geld zouden daar wellicht niet op op zijn in enig geval. Ik weet nog niet in welke vorm het dan moet gieten, maar dat is daar andere gemeente.
Als de vraag is of we daarnaar willen kijken, ik ken de regeling niet, maar als de vraag is of we daarnaar willen kijken, is het antwoord ja.
Ja, in de volgende.
Prima. Nog een andere beeldvormende vraag.
Ja, nog een andere regeling.
Nog een andere regeling. Ja. Mevrouw Verweij.
In het land gebeurt het vrij veel dat er scheidingen zijn. En dan kan het zijn dat de kinderen bij vader of moeder wonen. Dan is er één toeslagouder. Soms is er ook reiskosten mogelijk. Er zijn regelingen, bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze dat, waarin ze ouders reiskosten, als het noodzakelijk is, ouderschapsplan als compensatie geven, ook ten gunste van het kind, omdat dat de omgang bevordert. Dat zou interessant zijn om er naar te kijken.
Wil ik ook naar kijken. Mijn eerste reactie is dat mij voorkomt dat het bijzondere bijstand daaronder zou moeten kunnen vallen. Maar
dan moeten we dat, opnemen. En dan moet er ook een ouderschapsplan zijn. Want soms is de ene ouder krijgt alles en die zit ook in een vervelende situatie. En dan maakt de andere ouder kosten. Terwijl toch, ja, de kinderen hebben nu ook sinds 1 juli, die ouders hebben allebei gezag. Dus dat zou een regeling kunnen zijn waar we misschien nog als nodig is iets vinden.
Dat staat er nog in. Ik zal mevrouw Potters nog voor een vraag.
Niet de hele avond lang. Er staat in de startnotitie op bladzijde 3. Er is een grote overlap van organisaties, professionals en vrijwilligers in het werkveld. Dat betekent dus ook een overlap van werkzaamheden. Hoe denkt de wethouder hier grip op te krijgen nu we zuinig moeten zijn op onze vrijwilligers en professionals?
Ik weet niet of ik in conclusie deel dat er ook een overlap in de zin van dubbeling zeg maar, van werkzaamheden is. Want zo voel ik het een beetje, alsof dat minder zou kunnen zijn. Dat is niet mijn beeld. Dus. gezegd. Maar als jij een ander beeld hebt, zal er dan geeft dat gewoon. Heb jij het idee dat daar nog ruimte in zit of marge in zit? Of?
Nee, wat we met name hierin willen zeggen is dat de problematiek op armoede en schulden dezelfde schuldhulpmaatje Humanitas, dat zijn de organisaties die bij al deze problematiek betrokken zijn. Dat is eigenlijk wat we met deze zin willen zeggen.
Ja, en mag ik nog heel even? Bij de expertmeeting hoorde ik wel gewoon, en ben ik bij verschillende tafels geweest, dat sommigen niet eens wisten wat de ander deed. Dat ik denk, het mag toch, dat mag toch wel veranderen. Want dat vond ik eigenlijk wel heel bedroevend.
Ik herken die in die zin dat dit een van de terreinen is die we in dit land niet altijd even simpel en makkelijk hebben georganiseerd. Dus er zijn heel veel spelers actief. Met verloop en dergelijke. En de politiek van de acteur, de sociale kaart. Nou, hij ziet dit pand ook al vaak langs gekomen. En dat blijft dan altijd een aandachtspunt. Dat partijen dat van elkaar weten welk aanbod er is en dergelijke. Dit is zeker een aandachtspunt. Als je het hebt over het vergroten van bereik. Dan spelen met name ook deze organisaties. Ja, onze ketenpartners, onze intermediairs. Welke termen ook voor gebruiken. Die spelen daar een belangrijke rol in. Zeker daar waar er al een of andere contact met een bepaalde cliënt is, is dat ook vaak de meest directe manier om informatie over te krijgen. Dus in het uitwerken van een stukje bereik zal dit zeker een rol spelen.
Zijn er andere vragen? Meneer Ekelmans.
Dank u wel, voorzitter. Bij de speerpunten zie ik staan dat de voorwaarde is dat inwoners wel op tijd zijn met het beroep doen op de gemeentelijke ondersteuning. Sluit dit mensen met urgente schuldenproblematiek uit, is mijn vraag aan de wethouder.
Integendeel, dat is in elk geval niet de bedoeling natuurlijk. Maar ik weet niet waar citeert u precies?
Pagina 7, bij de speerpunten voor het beleidsplan armoede en schulden. Ja. Een aantal uitgangspunten benoemd en dan nog speerpunten en dan de voorwaarde is wel dat inwoners op tijd een beroep doen op de gemeentelijke ondersteuning. Ja. Dus net iets over een helft van het inwijnde stukje.
Ja. Wat daarmee wordt bedoeld, dit is niet zozeer een voorwaarde voor aanvragen en zo. Ik snap nu hoe ik hem zie en dat u zo kunt lezen wat hiermee bedoeld is. Is dat wij op zichzelf, dat was ook net de vraag van de heer Postma, of u wel mijn antwoord daarop, een ruim pakket hebben, wat in theorie in hoge mate zou moeten kunnen voorzien. Tijdens een leer het voorkomen van. Alleen, dat werkt alleen als mensen tijdig al die ondersteuningsmaatregelen ook daadwerkelijk aanvragen. Dat is ook het beeld van de minimaal-effectrapportage. Als je naar het totaal kijkt van alle landelijke regelingen en de gemeentelijke regelingen, dan ziet dat er op zich wel oké uit. Maar voorwaarde is dan wel in het termen dat mensen van al die regelingen gebruik maken. En daar schort het in de praktijk wel vaak aan. Zo is de zin in ieder geval bedoeld. Niet als voorwaarde om in aanmerking te komen voor.
Dat is helder. Dank u wel.
Mevrouw Klein.
Ja, voorzitter, dank. Is de wethouder bereid om ik noem het een soort stresstest toe te voegen aan het instrumentenpakket? Ik ga een voorbeeld noemen. Ik heb ooit een keer een periode gehad dat ik te weinig geld had. Toen ben ik bij het sociaal plein geweest. En toen werd mij een stresstest afgenomen. Uiteindelijk bleef mijn probleem kleiner dan ik had bedacht. Maar ik dacht dat ik persoonlijk failliet zou gaan. Dat was helemaal niet het geval. Maar daar werd gekeken van, kan je brieven lezen? Kan je opdrachten uitvoeren? Hoe hoog zijn je stresslevels? Want in het kader van stresssensitief werken, kan je dan kijken van nou, in hoeverre is iemand nog door stress meer of minder toerekeningsvatbaar. En die instrumenten zijn er. En ik kan ze van harte aanbevelen.
Ik heb eerlijk gezegd geen exact inzicht op we daar gebruik van maken. In voorkomende gevallen.
Niet echt met een test als in, hè, dat er echt een meetinstrument wordt gebruikt. Maar de medewerkers van een vastgoed hulptraining, die gebruiken wel stresssensitieve methoden in hun dienstverlening en gesprekstechnieken. Dus op die manier wordt het indirect wel gebruikt, maar wordt er niet op die manier een test afgenomen.
En er wordt niet een test afgenomen wat eerder
ja,
is
ingewerkt. Het fijne aan de test was dat je krijgt een e-mail te lezen. En wat staat er in de e-mail? Wat is de opdracht? Dus je toetst laaggeletterdheid, je toetst, er zijn ook verschillende vragen, dus het instrument bestaat. En ik vond het briljant. Het enige aan de uitkomst van die test was, toen ik een telefoontje kreeg, dat ze zeiden, we komen het bij u thuis bespreken. Hè? En daar kreeg ik echt heel veel stress van.
Dat vond ik heel heftig.
Dat was namelijk de echte ja.
Dat was heel vertel. Nee, dat is ook niet. Nee, dat is echt heel spannend. Als ik nog naar huis kom. Het liep allemaal goed af, maar ik vond het echt heel goed.
Ik kan alleen deze discussie graag mee richting de uitvoering.
Mooi, dat is al even genoteerd. Meneer Posma, zie ik. En daarna mevrouw de Jong.
Ja, ik wil niet de stress van mevrouw Verwij verder veroveren.
Komt u bij me thuis?
Als ik wel goed ben. U heeft het over bereik, als ik goed. Bereik heeft twee elementen in zich. Hoe vind je elkaar? Of de vindplaatsen, dat is één, detectie moet ik doen. En het tweede van bereik is, wat bied ik dan aan? En is dat helder? En is een beetje het verlengde van uw vraag. Hebben we nu ervaring, hebben jullie ervaring hoe dat laatste stuk potentieel in de weg staat om een aanvraag te doen? Met andere woorden, is het te complex of juist eenvoudig genoeg om een aanvraag van A tot Z te kunnen doorlopen? Als laatste, heb je dan cijfers daarbij of inzicht van hoeveel potentieel afhaken omdat gewoon de website ingewikkeld is om een leven plat te slaan?
In zijn algemeenheid zijn dat geen cijfers die ik überhaupt ken. Wat we wel weten is dat voor een deel van de mensen bijna elke aanvraagprocedure die ingewikkeld is. En naarmate die ingewikkelder wordt, die groep natuurlijk groter is die daarop kan afvragen. Dus dit is in zijn algemeenheid ook zeker iets waar we nog naar willen gaan kijken. Tegelijkertijd wil ik ook wel de verwachtingen een beetje dempen in die zin, want ik heb niet het beeld dat we heel veel onnodige dingen vragen of wat dan ook, maar we willen daar zeker naar kijken. De volgende slag is om specifiek naar de dienstverlening te gaan kijken. Wat hier denk ik met name van belang is, is ook weer, zijn ook weer de ondersteunende organisaties, ook in de wijkteams bijvoorbeeld, dat die goed geëquipeerd zijn om de mensen te ondersteunen en te helpen.
Dat was mijn volgende vraag inderdaad. Van, hè, als het dan ingewikkeld voor burgers is, hebben dan een ondersteuner of een ondersteunende aanbod
van iemand die naar. Van die buurvrouw waar ik daarop gezegd heb, dat is zeker iets waarop we in willen gaan zetten. Okay. Juist bij het vergroten van het bedrijf, maar eigenlijk ook bij die ondersteuning van die kwetsbare groep van groot belang is. Ja.
Prima. Dan geef ik het woord aan mevrouw Diel.
Ja, kijk. Wat zijn de verschillende manieren waarop de gemeente schulden probeert te voorkomen?
Verschillende manieren waarop wij schulden proberen te voorkomen.
Ja.
Daar kan ik een heel lang antwoord op geven. Dat begint bij de algemene uitkering en minimumregeling. Maar ik denk dat u wat meer specifieker bedoelt. Vroegsignalering.
Ja.
Daar krijgen wij signalen van een aantal partners. Zoals dat mensen sinds 1 of 2 jaar noodwettelijk verplicht is. Maar dat kan jij volgens mij beter feitelijk uitleggen dan ik.
Ja, klopt. Het is verplicht vanuit de wet om bij vroegsignalering al meteen aan de slag te gaan. Dus zodra er bij vaste lastenpartners, huurgas, water, licht, seintje komt dat er achterstanden zijn, nemen medewerkers contact op met mensen, gaan langs, we sturen een brief. En daarnaast hebben we ook een aantal budgetcoaches. En dat werkt ook preventief voor mensen die nog geen schuldhulpverlening, nou ja, dat het te groot of te zwaar is. Die kunnen gewoon bij beginnende problemen, geldzorgen, vragen, stress om geld, al heel laagdrempelig op die manier ook voor kortdurende hulp bij de gemeente terecht.
Andere belvormen. Aanvullende vraag van de zaal. Een aanvullende vraag van mevrouw Verwij.
Ja, ik hang wel eens rond het wijkcentrum De Geus. Daar begeleiden we ook begeleiden. Er komen jonge mensen binnen. En de manier waarop jonge mensen lezen, brieven lezen, omgaan met verantwoordelijkheden, is wezenlijk anders dan volwassenen. Zonder daar enig oordeel over uit te spreken, kan ik me voorstellen dat je daar misschien een aangepaste methodiek moet gebruiken in vroegsignalering. Hoe precies weet ik ook nog niet precies, maar ik kan me voorstellen dat daar.
En uw vraag is dan precies?
Wilden we net houden erover.
Oké.
Chris, ik hoor je niet echt goed naar elkaar. Zou je misschien moeten maken? Dat jongeren en volwassenen anders omgaan met schulden en brieven lezen en post en Dus hoe je jongeren bereikt met schulden, dat als je dan een briefje in de bus stopt, dat komt op die stapel post die ze niet overmaakt. Dus of de wethouder wil nadenken of daar iets in kan.
De wethouder is inmiddels van een leeftijd dat we moeten constateren dat jongeren zo'n beetje alles structureel anders doen dan ik kan.
Ja,
dat is niet anders, ik ook hier.
Oké, okay, meneer de Lauweman voor een vervolgvraag.
Het was eigenlijk van hoe inderdaad die budgetcoaches dan uiteindelijk contact met mensen opnemen. Ik neem aan dat er eerst per post of per brief en dan bellen ze aan. Of hoe gaat dat in zijn werk?
Allemaal van de situatie.
Ja, op verschillende manieren. En je merkt bij budgetcoaches dat ze ook al worden doorverwezen vanuit de lopende aanvraag voor schuldhulpverlening. Dus als het minder problematisch is dat we gaan naar de budgetcoach. Maar inderdaad ook vanuit groepsinnering dat er zoveel mogelijk wordt gekeken. Ga in gesprek, ga gewoon al is het maar voor een eenmalig advies naar een budgetcoach. En dat kan zowel aan de hand van een brief dat er contact is geweest, dat er wordt gezegd ga een keer op gesprek. Of aan de deur bij groepsinnering, dat als mensen dan toch bereid zijn om een afspraak te willen maken, dat er dan een afspraak met de budgetcoach wordt ingepland.
Als ik daar een vervolgvraag moet zeggen, hoe effectief is dat als mensen aanbellen als budgetcoach? Is dan de helft of zo? Is dat zeggen van top, dit ga ik doen? Of is het 10% of is het 90%?
Ik weet niet exact de cijfers, maar het is in principe op het moment dat er contact is, zijn die cijfers op dat moment niet heel hoog. Maar je hoopt en je verwacht dat mensen wel op die manier weer een signaal hebben gekregen van oh ja, er is hulp, er is wat aan te doen. Ja, en dat je op die manier dus gewoon wil helpen bij mensen om uiteindelijk aan de bel te trekken bij de gemeente. Maar landelijk zie je dat die cijfers gewoon, ja, dat is een heel hoog percentage.
En als ik dan vervolgens, omdat het percentage laag is, is ja, dat is een mening.
Dat doen we nog niet.
Nee, dat doen we nog niet. Wat kan er nog toegevoegd worden aan dit soort contacten en budgetcoaches om het nog te verbeteren?
Daar gaan wij over nadenken. Nee, maar kijk, we leggen die in de startnotitie leggen we doel vast. Dus, en je hebt het hier in feite over beide speerpunten. Vooral ook over poesering, want begrijp ik, klopt hier in feite ook in mee. En als het dan gaat om hoe gaan we dat daadwerkelijk doen met elkaar, dat is in grote mate ook de slag die we hierna gaan maken. Als u mij meegeeft, het college meegeeft, oké, dit is de goede koers, dan gaan we daar een vervolgslag op maken. En dat is dan wat we dit najaar concreet aan de voorleggen. Ik heb net al aangegeven, er zijn een aantal inhoudelijke lijnen, ja, die liggen misschien op de hand. Daar zijn we inderdaad over het nadenken, dat is de intermediairs, de doelgroepen gaan kijken, dat soort zaken. Maar als het echt om de concrete hoefvraag gaat, dan gaan we hier hopelijk nog een invulling geven in het kaderstuk wat de volgende stap, de volgende fase is.
Helder. Ik had een nieuwe vraag, mevrouw de Beek.
Ja, ik had een vraag over, armoede. Versus kinderen. Het doel is om in 2025 het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te halveren. En dan kijk ik verder even naar armoede, de definitie. En dat betekent van dat pas als een huishouden 4 jaar langer onder een lage inkomensgrens of armoedegrens heeft. Betekent dat dat het kind eerst 4 jaar in armoede moet leven en dan pas dat het dan opgelost gaat worden? Of hoe moet ik dat zien? Hoe matcht dat?
Ja, ik snap de vraag, ja, want dat gaat niet lukken met die twee definities, die passen niet helemaal samen, dat klopt, ja. Nou, weet je, dit is met name rijksbeleid. De definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat is niet iets wat voor ons leidend is in onze dienstverlening of zo. In die zin speelt dat geen rol, dus het zal dat pas na 4 jaar in de cijfers komt of geholpen wordt. Maar als je niet heel strikt zou kijken, dan zou je pas 4 jaar nadat je iets bereikt hebt kunnen zeggen op basis van deze definitie, er is geen armoede meer. Ik denk dat we richting Den Haag gaan doen, want elkaar inderdaad, dat bij elkaar strikt genomen. Als je hem heel strak letterlijk neemt, inderdaad. Maar nogmaals, dat is wat mij betreft geen enkele belemmering of wat dan ook voor wat wij lokaal doen of gaan doen.
Mevrouw
Ja. Als mensen uit het traject komen, uit het schuldtraject, en ze komen er goed uit, zie je wel eens dat ze weer terugvallen. Hè? Is dat misschien ook een vorm van nazorg?
Ja, dat zal ik antwoord geven. Ja, dat is inderdaad iets, maar dat staat nog een heel klein beetje in de kinderschoenen, dus dat is absoluut iets wat we willen gaan uitwerken. En ik denk eigenlijk waar we het net al hadden over de budgetcoaches, dat je je zou kunnen voorstellen dat waar die aan de voorkant een rol kunnen spelen, dat die dat natuurlijk ook weer aan het einde net zo goed zouden kunnen doen.
Zijn er nog andere vragen? Beeldvormende vragen. Ja, ik zie een heleboel. Ik zag eerst mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ik zou de wethouder willen vragen om expliciet onderzoek te doen naar hoe anderstaligen of mensen uit een andere cultuur omgaan met geld en schulden. Dat is allemaal niet zo heel gemakkelijk. Maar dat is mijn vraag.
Dat is dan, vrees ik, nu een vraag waar ik niet zomaar ja op ga zeggen. Want zo is die redelijk algemeen geformuleerd en lijkt dat een vrij ingewikkeld omvangrijk iets te zijn. Waarvan ik mij afvraag dat op wat op onze weg als lokale overheid ligt om dat te doen. Of dat dat meer iets is wat wellicht op de weg van de centrale overheid of kennisinstituten te leggen.
Mijn op enigszins betrouwbare bronnen gebaseerde aanname, die ik dus eigenlijk niet wil zeggen, is dat anderstaligen vaker afzien van een schuldhulpverleningstraject en de schaamte. Dus daar moet iets mee. Daar zit zorg. En dat zijn ook onze hulpverleners. Dus ik geloof dat er in bepaalde culturele hoeken dat daar.
Maar ik denk wel dat dit echt iets meer is voor de oordeelsvorm.
Ja, nee.
Maar nu, we zitten in de beeldvorming. Ik kan nog een korte reactie op, maar dan
heb ik toch wel
dan heb ik de vraag. Dus ik de vraag misschien verkeerd begrepen in eerste instantie. Ik dacht dat u vroeg om te gaan onderzoeken wat daarin een rol speelt. Dat had ik niet meer begrepen. Dit soort aspecten spelen een rol. Door culturen heen. Ook in onze cultuur speelt dit een rol bij de een meer of minder. Maar er zitten zeker culturele verschillen. En daar moeten we inderdaad mee omgaan. Met schaamte en dat soort zaken. Wat mij betreft, ongeacht wat uw culturele achtergrond is, maar dat dit een rol speelt bij de ene meer dan bij de ander, dat weten we natuurlijk.
Dat moeten we dan wel krijgen. Wat meer verdieping aan geven.
In het uitvoerende werk. Nee, ook mijn raam is goed.
Ja.
Dan ga ik naar mevrouw Potters.
Ja, ik heb één vraag. Wat zij de vier geeft aan dat ook bij hogere inkomens financiële moeite kunnen komen. Kan het wat zijn om het project Moneybase ook op het voortgezet onderwijs in te voeren? Want ook na het voortgezet onderwijs struikelen heel veel studenten juist over de financiële uitgaven. Ook al hebben ze nog zo'n rijke pa en maat, weet ik veel. Juist zij weten met om te gaan met de financiën. Het is ook even genoemd op een van de bijeenkomsten, het project Moneybase. Zou dat een optie zijn?
Ja, nee, absoluut. We doen al het een en ander qua educatie en via scholen. Ik heb zelf een tijdje geleden, volgens mij was de week van het geld, het mbo-college.
Maar dat is hier het mbo. Ik wil zo graag ook het vwo.
Nee, maar het geldt net zo goed voor vwo. Wat we namelijk zien, is dat er rond met name vlak na het 18e levensjaar relatief veel schulden ontstaan.
Ja.
En de verklaring daarvoor kunnen we allemaal bedenken. Misschien moet voldoende geleerd om te gaan met geld. De zorg, toeslag, dat soort zaken die ineens komen. Maar ook alle verlokkingen. Want tegenwoordig is het zo ontzettend simpel om via een paar klikken op je smartphone op krediet iets gekocht te hebben. Dus dat soort zaken. En daar hebben we in zijn algemeenheid aandacht voor. En als een pleidooi is, doe dat niet alleen richting het mbo of wat dan ook, maar doe dat voor alle groepen, dan doen we dat volgens mij al, maar anders dan.
Ja, ik weet niet heel specifiek, maar ja, dat zou we nog mee kunnen nemen om te kijken of we verder uitwerken. VWO weet ik niet of we daar al zitten.
Nee, het is een praktijkvoorbeeld, maar ook zij struikelen.
Ja, dat een fenomeen is wat we in zijn algemeenheid zien bij jongeren, over volle breedte, dat is zonder meer correct.
Prima. Mevrouw van der Beek zag ik als eerste nog net. Of is uw vraag van?
Nee, ik vraag zal antwoorden.
Oké, dan ga ik naar de heer Posma.
Mij niet. Voorzitter, bij de stickers zit ook een rapport, het draagvlak onderzoek van Sun. Daar zit er natuurlijk nog niet bij. En Sun concludeert zelf dat het rapport voldoende aanknopingspunten biedt om samen een stap voorwaarts te zetten. Ja. Nou is mijn vraag aan dit al. Gaan wij dat doen, samen een stap voorwaarts zetten?
Het idee is dat we daar ook daar eventjes op terugkomen bij het armoedstuk waarin we ook de financiën en de instrumenten kunnen gaan geven. Ik wil alvast meegeven dat ik er in die zin enigszins sceptisch over ben. En dat heeft te maken met de getallen en de bedragen die je ook in het stuk terug kunt zien. En dan gaat het heel banaal en sec over wat brengt men in en wat wordt er gevraagd om dat geld weg te zetten. Ze heeft het getal van 55.000 tot 65.000 euro per jaar voor een part-time en een werkplek bij. En voorgang wordt er 20k ingebracht. En ja, dan moet die persoon nog 23k daarbij gaan werven. Nou, die verhouding, daar word ik op dit moment in alle eerlijkheid nog niet heel erg enthousiast van. Dan ben ik in feite om 1 euro bij een inwoner te krijgen, ben ik 2 of 3 euro wat uitgeven daarbovenop.
Dat klopt dat ik u hoor zeggen, dan zeggen we niet nu ja of nee tegen. Dat nemen we later mee in de, nou ja, bij de oordeling van het instrumentarium als geheel.
Ja, op het moment dat we inderdaad de hoefvraag en met elkaar gaan beantwoorden over het beleidsstuk en instrumenten en dergelijke en de financiën in gaan vullen. En dan zullen we hier expliciet op terugkomen met een voorstelling kant uit.
En dan heb ik mevrouw de Jong eigenlijk nog voor een vraag. En
ja, ik heb er nog twee.
Dus. Mevrouw van Wijs ook gezien.
Op welke manieren wil de gemeente Hilversum de zichtbaarheid en de vindbaarheid van ondersteuningsmogelijkheden verbeteren als het gaat om taalachterstand en laagletterigheid naar die mensen toe?
Dit is een lastig om antwoord op te geven en dat is omdat we nu al de startnotitie hebben. U wilde heel concreet antwoord op die vraag die in ieder geval in het vervolgtraject in het beleidsstuk zelf expliciet willen beantwoorden. Ik weet niet of jij daar op dit moment iets over kunnen zeggen hoe dat nu gebeurt of
ja, hoe je die mensen bereikt.
We bereiken natuurlijk sowieso alle inburgeraars vanuit de wettelijke inburgeringsplicht die zij hebben die wij bij hen uitvoeren. Nou. Bereik iedereen die bij ons in de participatiewet valt. En we proberen op andere manieren zoveel mogelijk te werven. Maar ook daar zal het punt of vijf nog wel een slag in te maken zijn.
Ja, wij ervaren namelijk best wel heel vaak dat mensen helemaal niks van regels weten. En ook heel veel schaamte. En dat we proberen heel vaak dingen onderling op te lossen. Waardoor het eigenlijk nog alleen erger wordt. En hoe gaan we die groep benaderen?
Ja, dit lijkt mij ook meer iets voor uw oordeel, mevrouw. Zometeen de volgende keer. Mevrouw van de Beek zag ik ook een zwaai.
Nee, ik
ondersteunend op de prima. Dan ga ik even naar de rechterflank van mij links. Hebben we nog enige vragen? Oh, mevrouw van Beek.
Nee, wij praten samen.
Oh, ja, maar mevrouw van Wijs zit altijd zo.
Nee, ik was eerst mijn vinger opgestoken. Moet ik even
moeten.
Ja.
En
bij deze. Ja, wil het college deze applicatie gaan gebruiken?
Ja.
Werkloos.
Even naar de camera.
Even naar de camera. Werkloos, zo. Even reclame voor deze app.
Ja.
Waar ik overigens geen belang in heb. Anders dan dat ik mensen wil helpen. Zijn hier even laten zien. In het kader van preventie, is dit een app die inkomensconsulenten of andere mensen kunnen gebruiken om te kijken van nou, als je aan de ene kant een beetje opzet, wat gebeurt er met je huurtoeslag, je zorgtoeslag, en dan kan je daar advies over geven. Nu staat in de brieven van de gemeente soms van nou, let op, u gaat iets verdienen, u gaat uit en uit de rapporten, maar er is heel veel rondslag alvast, let daar op. En dan komt ook weer, wat doe je daar nou mee?
Dus uw vraag is eigenlijk, wilt u deze app gaan gebruiken?
En de tweede vraag daarachter, die houdt hiermee in verband. Okay. Er is een belastingadviseur, wilt u er nog twee aannemen? Want die is gewoon te kort, die man is hier tot over 2 maanden vol.
De vragen zijn helder.
Die van de belastingadviseur, dat is een andere niet nemen. Dat wij een belastingadviseur.
Ja, soort. Ja? Heb ik eerder geadviseerd, die is er ook gekomen, die doet supergoed werk.
Okay,
maar die is een beetje druk.
De applicatie ken ik, bij mij weten, gebruiken we die sinds kort of gaan we die gebruiken? Maar daar zullen we dan ook even op terugkomen. Dat gaat met name om de effecten van werkaanvaarding, bijvoorbeeld. Wat dat betekent voor mensen.
Ja.
Dan kijk ik eens rond of er nog andere beeldvormende vragen zijn. En die zie ik eigenlijk op de valreep Bij mevrouw Verwij.
Ja. Klopt het dat budgetbeheer maar voor 1 jaar is? Of kan dat ook langduriger zijn? We hadden het in de vorige commissie over mensen die soms levenslang ondersteuning nodig hebben. Klopt het dat budgetbeheer op een gegeven moment stopt? Of kunnen we ook met elkaar zeggen, je hebt een soort onbepaalde tijd budgetbeheer als we echt aannemen dat je dat lang nodig hebt?
Ja, dat is wel een goed punt. Volgens mij hebben we op dit moment gezegd dat budgetbeheer in principe aansluit bij schuldhulpverlening. Dus dat je gedurende het traject van schuldhulpverlening in beheer kan blijven. Dus dat is meestal 3 jaar. Maar de tijd van het traject gaat verkorten. En ja, ik kan me voorstellen dat je misschien ook nog wel wil kijken om dat los te knippen. Dat niet iedereen per se in de schuldhulpverlening terechtkomt, budgetbeheer nodig heeft of wil. Dat zou je misschien ook nog wel los daarvan willen kunnen inzetten.
Het gaat mij om bewindvoering en budgetbeheer. Budgetbeheer, je rekeningen worden betaald. En dan krijg je weekgeld, dat krijg je. Sommige mensen zouden dat echt wel misschien 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar. En misschien moet je dan ook weer een soort tussentijds toets doen. Maar we hebben echt genoeg mensen die dan wel aangelet worden, dan wel anderstalig, dan wel lichtverstanden beperkt, maar wel iets met de financiën kunnen doen. Dus is daar naar te kijken dan een soort budgetbeheer op een bepaalde tijd met toetsmomenten.
Ik heb een antwoord gezien.
Ik hoor weer een antwoord. Dus zeker dat er een vraag is. Dan gaan we naar kijken. Wel met het vriendschap tegen dat dit van een wettigstraject wat er nog op is vrijwillig. Dus daar zit wel een beperking. Mensen moeten het dan wel goed vinden. Neem we ook mee kijken. Ja.
Hoeveel vragen heeft u nog?
Nou,
vraag erbij.
In ieder geval nog 1. Bijna niet meer. Het is allemaal zo belangrijk, jongens.
Meneer Kleedman, heel vaak, daar wil ik wel wat over zeggen. Het is zeker belangrijk. We hebben hier 4 avonden met elkaar over gesproken. Met experts, met de adviesraden, met ambtenaren, met de wethouder en met elkaar. Dus ik heb daar voor gelegenheid gehad om heel veel vragen te stellen. En ook met elkaar van gedachten te wisselen. Dus vandaar dat ik daar nu minder behoefte aan.
Ik hoor een ordevoorstel.
Ik wil voorbij spreken mij aan van, maar ben je stil? Ik heb 4 aan.
Nee, ik geef u gewoon de gelegenheid om een vraag te stellen.
Het is allemaal vraag aan de wet. Dus laatste keer, dat is het enige wat ik dan nu vroeg. Want klopt het nou dat het alleen nog maar college is? En toen zei je, ik heb het groep afgesproken. Dat was zo, dan moet alles er niet in. Dus de vraag is, bent u bereid om die organisaties die we als gemeente ook inkopen, echt actief aangeschreven, demo, taxi, thuiszorg, misschien wel de dagbesteding, de toonmin, echt actief, omdat veel mensen daar part-time werken en onder dat inkomen zitten, die dan maar een beetje te stalken, dat zij de medewerkers de informatie over de regeling moeten sturen. Er zijn zoveel zorgmedewerkers, zoveel schoonmaakmedewerkers.
Ik denk dat uw vraag helder is.
Ik neem die mee als algemeen aandachtspunt aansluiten bij wat eerder ook al door mevrouw Potters en de heer Postma is gezegd, dat er ook organisaties zijn die we gebruiken. Specifiek voor de TOMIN kan ik zeggen dat de TOMIN los van tijdens een eigen sociaal fonds hebben voor eigen medewerkers. Zeker ook in de coronatijd, in de post-coronatijd, expliciet hun medewerkers hebben geïnformeerd over dit soort dingen in samenspraak met de gemeente. Dus dat is absoluut een goede suggestie.
Mevrouw Verwijt, bondig aanvullend.
Ja, dank u wel. Deze hoor ik al een aantal jaar en het, op een of andere manier vliegt het niet. Wat gaat u er nu aan doen om dat ook echt structureel onder de aandacht te brengen? Ik wil u dus nooit helpen. Ik weet niet hoe ik dat u moet vragen, maar zijn aanbod.
Dat zullen wij in het beleidsstuk.
Ja. Kan ik dan zo concluderen dat we een eind kunnen breien aan de beeldvorming? Ja, hè?